Gemeenten en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vandaag gaat dominee A. Veuger uit Ulrum in beide diensten ons voor. Volgende week, zondagmiddag, eerste Pinksterdag, zal Naomi Meijer gedoopt worden. Volgende week zondag is er na de morgendienst gelegenheid om met elkaar te zingen in verband met Pinksteren. Jeroen Meijer heeft zijn bewijs van lidmaatschap opgevraagd om lid te worden bij de hervormde gemeenten binnen de PKN te Asperen. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week is de derde collecte bestemd voor evangelisatie via radio en tv in Polen. Tot zover deze mededelingen. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 122, het eerste en het tweede vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En het tweede vers. luisteren naar de wet van de Heere en daarna zingen we uit Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En wat er verder volgt in Psalm 6, vers 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heeren, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is.
Lezing is vanmorgen uit het Oude Testament. We lezen Richteren 6 en daarvan vers 11 tot en met 24 en vers 33 tot en met 40.
Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik die Ofra is, welke Joas de Abiezeriet toekwam. En zijn zoon Gideon dorste tarwe bij de pers, om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heren en zeide tot hem: De Heren is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zeide tot hem: Och, mijn Heer, zo de Heren met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waarom zijn al de wonderen die onze vaders ons verteld hebben, zeggenden, heeft ons de Heer niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft ons de Heer verlaten en heeft ons in der Midian niet een hand gegeven. Toen keerden zich de Heeren tot hem en zeiden, ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit der Midian niet in handen verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zeide tot hem, och mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn duizend is de armste in Manasse en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heeren zeide tot hem, omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan, als een enig man. En hij zeide tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken, dat gij het zijt, die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier, totdat ik tot u komen, en mijn geschenk uitbrengen en u voorzetten. En hij zeide, ik zal blijven, totdat gij wederkomt. En Gideon ging in, en bereidde een geitenbokje, en ongezuurde koeken van een eva meel. Het vlees legde hij in een korf en het sop deed hij in een pot. En hij bracht het tot hem uit tot onder den eik en zette het neder. Doch de engel God zeide tot hem, neem het vlees en de ongezuurde koeken en leg ze op dien rotsteen en giet het sop uit. En hij deed alzo. En de engel des Heeren stak het uiterste den staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heeren bekwam uit zijn ogen. Toen zag Gideon dat het een engel des Heeren was. En Gideon zeide, ach Heere, Heere, daarom omdat ik een engel des Heeren gezien heb, van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heere zeide tot hem, vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon aldaar den Heeren een altaar en noemde het de Heeren is vrede. Het is nog tot op deze dag in Ofra den Abesserieten. We gaan verder bij vers 33. Alle Midianieten nu en Amalekieten en de kinderen van het oosten waren tezamen vergaderd. En zij trokken over en legerden zich in het dal van Jezreel. Toen toog de geest des Heeren Gideon aan en hij blies met bazuin. En de Abesserieten werden achter hem bijeengeroepen. Ook zond hij boden in gans Manasse en die werden ook achter hem bijeengeroepen. Desgelijk zond hij boden in Aser en in Zebulon en in Naphtali en ze kwamen op hem tegemoet. En Gideon zeide tot God, indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. Zie, ik zal een wollen vlies op den vloer leggen. Indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde alzo, want hij stond des andere daags vroeg op en drukte het vlies uit. En hij wrong den dauw uit het vlies, een schaal vol water. En Gideon zeide tot God, uw toorn ontsteek niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Laat mij toch alleen ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen, en op de ganse aarde zij dauw. En God deed alzo in dezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen, en op de ganse aarde was dauw.
Laat het aangezicht van de Heere zoeken en bidden. We doen voorbeden voor de ouderen die niet meer bij ons in de kerk kunnen komen. Vandaag in bijzonder voor zuster Heren Meijer. En we doen dankzegging met J.V. de Kandelaar die goed teruggekeerd is van een weekend in de Ardennen. Het was een opbouwend weekend. Laten we de Heere bidden en danken. Almachtige Heer in de hemel, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Zo begonnen we deze dienst. U kent ons, u weet of wij dat verlangen hebben. Wilt u zo met uw Heilige Geest in ons werken dat we dat verlangen krijgen? Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven. Ik riep de Heer ootmoedig aan. Hij was het die alleen mij bij kon staan. Zo zijn we in uw huis. Op deze zondagmorgen zoeken we uw aangezicht in onze gebeden. We zijn aan het begin van de nieuwe week hier weer op deze plek. Op de opstandingsdag. Elke zondag worden we eraan herinnerd dat u gestorven bent voor onze zonden. Maar ook dat u bent opgestaan uit de doden. U komt de lof toe. Wilt u maken, o Heere, dat deze dienst tot uw eer is om uw naam groot te maken. Heere, wilt u deze dienst zegenen. We hebben vanmorgen ook naar uw wet geluisterd en we moeten u belijden dat we schuldig staan. Wilt u het ons genadig vergeven? Elke week hebben we het nodig om naar de wet te luisteren, om ons leven voor de spiegel te zetten. Heere, wilt u ons uw heil doen zien? We leven in het kerkelijke jaar tussen hemelvaart en Pinksteren. We staan stil bij het leven van de Heere Jezus. Vanmorgen krijgen we onderwijs. Heere, door een geschiedenis uit het Oude Testament, wilt u maken dat het ons raakt, dat het ons bemoedigt, dat het ons zo raakt dat we erdoor aangesproken worden. En dat er niemand is die vanmorgen de deur uitgaat van dit kerkgebouw die u niet persoonlijk ontmoet heeft in uw woord. Heere, zo bidden we ook voor de luisteraars thuis, bij de kerktelefoon, via het internet. We danken u voor de middelen die er zijn. Wilt u concentratie geven? Wilt u werken met uw Heilige Geest? Wilt u zo met ons zijn zoals we hier zitten? We komen uit onze huizen, we nemen de gebeurtenissen van de afgelopen week mee. En Heere, u kent ons met onze moeite en onze zorgen. We leggen het voor u neer in gebed. Wilt u ons de kracht geven om alles te dragen? Ook als we in de komende week tegen dingen opzien. Er zullen broeders en zusters zijn die onderzoeken hebben. Heere, wilt u met ze meegaan? Wilt u ze de kracht geven om dat te dragen? Er zullen broeders en zusters zijn die belangrijke gesprekken hebben. Wilt u, o Heere, met ze meegaan? Dat we ons hele leven aan u mogen toevertrouwen. Heere, wilt u ook de gemeenschap onderling zegenen als kerkelijke gemeente, dat we met elkaar meeleven. Boven die gemeenschap staat nog iets belangrijkers. Het grootste, dat is waarom we hier vanmorgen in de kerk zitten, de gemeenschap met u, de levende God. Het grootste is dat we mogen ervaren dat u zelf met ons meegaat, dat u tot ons komt in uw trouw, in uw liefde, in uw onderwijs. Dat we het in de preek mogen ervaren door de geest, waar twee of drie in mijn geest aanwezig zijn, daar ben ik in uw midden. Wilt u zo onder ons werken en wilt u ons raken met uw evangeliewoord? Heren, we bidden u voor broeders en zusters die ziek zijn, kortere of langere tijd. Wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze kracht geven? Wilt u ook zijn met het verplegend personeel? We bidden u voor broeders en zusters die eenzaam zijn, die een dierbare zijn verloren. Misschien al een hele tijd geleden, maar het gemis blijft. Heren, wilt u ze kracht geven en sterken? Zo bidden we u ook voor de ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Heer, aan de avond van hun leven wilt gij ze nabij zijn. We bidden u in het bijzonder voor onze zuster, Heren Meijer. Wilt u haar in haar ouderdom nabij zijn? Dat ze in haar ouderdom nog vrucht mag dragen, Heer, om te verkondigen dat u waarachtig bent, zoals die Psalm 92 dat zegt. Heren, wilt u zo met haar zijn? We bidden u ook voor Jeroen Meijer, die vertrokken is naar de hervormde gemeente in Asperen. Heren, wilt u hem daar ook zegenen en nabij zijn op die nieuwe plek waar hij woont. Wilt u met hem zijn. We bidden u en danken u ook met de jeugdvereniging. We danken u voor de dagen die ze mochten doorbrengen in de Ardennen. Dat het opbouwend mocht zijn. Heren, wat een zegen als je zo onderling met elkaar bezig ook mag zijn met de dingen van u. Bezig mag zijn rondom de geopende Bijbel. En Heren, we danken u daarvoor. Zo bidden we u voor de gemeente. Wilt u zijn met dominee van Gent en zijn gezin? Wilt u hem tot zegen stellen hier in het midden van de gemeente. We bidden u ook voor het werk van de kerkenraad. We danken u dat er diensten plaats kunnen vinden. Dat we als gemeente mogen zingen, mogen bidden. Dat we elkaar mogen ontmoeten rondom uw geopende woord. We danken u voor de door de weekse activiteiten die weer plaats konden vinden het afgelopen seizoen. Heer, het lijkt heel vanzelfsprekend, maar we zitten na een coronaperiode waarin we toch gemerkt hebben dat dat niet allemaal zo vanzelfsprekend is. Heer, we danken u voor al die zegeningen die u geeft. Wilt u doorwerken met uw Heilige Geest, ook bij onze jongeren en onze kinderen, dat ze ook met blijdschap de psalmen mogen zingen, dat ze het mee mogen zingen. Geloof zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. U bent een God die ons ziet. Zoals we zingen, voor mijn welstand waakt. Uw oog slaat mij in liefde gade. Heer, wilt u maken dat we dat zo mogen ervaren. Dat u de liefdevolle vader van de Heer Jezus bent. Maar ook de toornende God over onze zonden. Wilt u het vergeven. Zo bidden we ook voor deze wereld in nood. We dragen de toestand in de Oekraïne aan u op. Wilt u zijn met dat verscheurde land, met dat land dat zo vernietigd wordt. Heren, wilt u vrede geven? Wilt u de agressors bekeren? Heren, dat bidden we u. We bidden u ook voor al die plekken op de wereld waar nood is. We hoorden vorige week van een verschrikkelijke hongersnood in de Hoorn van Afrika. Dat nieuws, dat ebt een beetje weg. Maar heren, wilt u zijn met die mensen die niets te eten hebben, waar zoveel sterven? Wilt u ze nabij zijn en gedenken? Dat vragen we u, heren. Zo leggen we alles voor u neer. Wilt gij deze dienst zegenen? We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan nu ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 26, het tweede en het twaalfde vers. Het tweede vers: beproef mij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen. En ook het twaalfde vers: nu stap ik rustig aan, ik betreed een effen baan. Mijn God, verhoor nu mijn gebed. En u kunt uw gave geven in de dienst der offeranden. Thank you.
het amen van de preek zingen we uit Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat er verder volgt in Psalm 85, vers 3. De tekst voor vanmorgen is Richteren 6 en dan vers 36 tot 40. En Gideon zeide tot God, indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen. Indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde al zo, want hij stond des andere daags vroeg op en drukte het vlies uit en wrong de dauw uit het vlies, een schaal vol water. En Gideon zeide tot God, uw toorn ontsteken niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde zij dauw. En God deed al zo in dezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen en op de ganse aarde was dauw. Geliefde gemeente, een paar weken geleden was het Pasen. En in de gemeente waar wij wonen begroette de ouderling van dienst. De Heer is waarlijk opgestaan. Pasen, daar werd u de verlossing van het wonder van de verlossing verkondigd. De Heer Jezus heeft aan het kruis de straf gedragen. Maar de mensheid is verlost. De Heer is waarlijk opgestaan. En misschien was u er ook wel vol van op de paasmorgen. Wat een heerlijke boodschap. Wat een heerlijk evangelie. God heeft zijn volk verlost. Ja, zegt iemand vanmorgen. Maar wat merk je daar nu van als je rondkijkt in de wereld? Oorlogen, hè, de Oekraïne, hongersnoden in de horen van Afrika. En ook als je dichterbij kijkt, gebrokenheid. We hebben allemaal te maken met zorg in de gezondheid, misschien op het werk, in relaties. Mensen overlijden. En nog dichterbij, de macht van de zonde over mijn leven. God heeft zijn volk verlost. Maar ik merk er vaak zo weinig van. En toch, gemeente, toch is het Pasen geweest. God heeft zijn volk verlost. Hier komt het aan op geloof. Geloof in Gods genade, in zijn macht, in zijn trouw. Dat kunnen we niet beredeneren. En juist dat geloof, dat vertrouwen, kan soms zo klein zijn, zo aangevochten worden. We horen het Heer Jezus zeggen in de tijd tussen, tussen Pasen en zijn hemelvaart. Ik tegen zijn discipelen, ik zend u de belofte van mijn vader. Blijf in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En zo zijn wij als christenen, als Gods kinderen, op weg naar Pinksteren. Het feest waar de uitstorting van de heilige feest herdacht wordt. Het is vandaag Wezenzondag. We kunnen ons verweest voelen. Wat merken we ervan? Maar we zien vanmorgen dat de Heere werkt in het leven van zijn kinderen, om ze te sterken als ze twijfelen en als het geloof zwak is. De Heere wil ons versterken met zijn tekenen. Het thema is Gideon vraagt de Heere om een teken. Twee punten. Eerste punt, tekenen voor de wachtende Gideon. Tweede, tekenen voor het wachtende volk. Gideon vraagt de Heere om een teken. Tekenen voor de wachtende Gideon. Tekenen voor het wachtende volk. Ze vallen het volk lastig, zie je het voor je. Ze komen nu al 7 jaar lang tegen de oogsttijd en ze plunderen alles wat los en vast zit. Al 7 jaar lang wordt het land een puinhoop. Daar komen ze aan, de Midianieten. Ze vallen de Israëlieten lastig. Waarom komen die Midianieten? En waarom steekt niemand daar een hand tegen uit? Gemeente, het is de richterentijd. Een donkere periode in de geschiedenis van Israël. Als Jozua het land heeft veroverd, dan leeft het volk niet zoals de Heer het bedoeld had. De richterentijd is een donkere periode. Steeds weer zien we Gods trouw tegenover een ontrouw volk. Het volk laat de Heer keer op keer in de steek. Eigenlijk zie je steeds een terugkerend refrein in het Bijbelboek Richteren. Gebeuren steeds vier dingen. Het eerste wat gebeurt is dat het volk zondigt, afgodenbeelden toelaat. Ten tweede zie je dat de Heere straft door vijanden toe te staan. De Filistijnen, maar bij Gideon zijn het de Midianieten. Als derde zie je dat het volk berouw toont. En als vierde zie je dat de Heere verlost door een richter te sturen. Steeds weer Gods trouw tegenover een ontrouw volk. Het duurt nu al 7 jaar. En dan komt er verlossing. Wonderlijk, te midden van zijn toren denkt de Heere aan zijn ontferming. Toen kwam de engel van de Heere, lezen we. Wie is die engel des Heeren? We horen vaker over hem in het Oude Testament. Soms wordt deze engel ook wel rechtstreeks de Heere genoemd. Uit wat hij zegt, blijkt hij de Heere te zijn. We mogen in deze engel ook de oud-testamentische tweede persoon, Gods Zoon, zien. Deze engel des Heere komt bij Gideon. De Heere zoekt iemand om Israël te verlossen. God verlost zijn volk. En daarvoor gaat hij naar de stam Manasse. En dat is bijzonder. Waarom? Omdat we in Richteren 1 lezen dat deze stam nogal slap geweest is. Ze hebben de vreemde volken niet uit hun stamgebied verdreven. En daardoor vermengen die mensen van Manasse zich makkelijk met die afgodendienaars. Steeds weer. En juist in deze stam gaat de Heere een verlosser zoeken. Vlak bij de eik Ofra is Gideon bezig om tarwe te dorsen. Maar dat is iets opvallends, want hij staat niet op het open veld waar de wind het kaf van het koren kan blazen. Nee, hij staat in een wijnpersbak. Waarom? Ik zei het net al, de Midianieten komen vaak tegen de oogsttijd en die plunderen de oogst mee. Dus Gideon die moet wel op een geheim plekje in een wijnpersbak tarwe dorsen. En als hij dan bezig is, staat daar ineens iemand naast hem. Hij groet. De Heer is met u, strijdbare held. Moet je het voorstellen, strijdbare held. En die Gideon die staat daar in het geheim te dorsen, omdat hij bang is, moedeloos is. Hoe moet dat ooit nog goed komen? Herkent u iets van Gideon in uw eigen leven? Van uw eigen situatie, moedeloos. Wat zal het ooit nog worden met ons land, met de kerk die af lijkt te kalven, met onze gemeente, met onze kinderen, met ons ambtelijke werk. De nood is zo groot en de vijanden lijken zo machtig. Die Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. De zuigkracht van de zonde is zo sterk. Misschien zegt u het wel met Paulus. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Wat moet het worden? Bent u net als Gideon bevreesd? Misschien wel moedeloos? Lijkt het alsof de Heere ons verlaten heeft? De Heere zoekt zulke mensen op. En wat zegt hij? De Heer is met u, strijdbare held. Wat is het vreemde hier? Gideon is helemaal geen held. Hij is eerder een antiheld. Iemand die niet durft. Maar juist hij wordt uitgekozen. De mensen verharden zich al 7 jaar tegen het oordeel van de Heer. En Gideon, wat zegt hij? Vers 13. Gideon, och mijn Heere, zo de Heere met ons is, waarom is ons dit alles wedervaren? Waarom gebeurt ons dit? En al die wonderen waarover onze vaderen verteld hebben, die uittocht uit Egypte, ik zie er niets van. Gideon lijkt God zelfs een beetje de schuld te geven. Waarom doet u niks? Ziet u het wonder? De Heere komt neer. De Heere laat na 7 jaar nog dat volk niet in de steek. Waarom deed de Heere dat? Waarom doet de Heere dat? Waarom laat de Heere zijn volk niet in de steek? Dat doet de Heere om zichzelf. Om zijn verbondstrouw. Zijn enorme genade. Zijn grenzeloze erbarming. Die mensen daar in Israël, ze hebben met de zegen van het verbond gespeeld. Ze moesten het verbond gehoorzamen, maar ze deden het niet. En dan wordt Gideon geroepen. En Gideon zegt in vers 15, waarmee zal ik Israël verlossen? Ik ben uit een onbetekenende stam en ik ben ook nog eens de armste en de jongste in de familie. Maar let u eens op, zo handelt de Heere toch altijd. Hij verkiest het onedele in de ogen van de wereld. Het verachten, hetgeen niets is. Dat mensen niet in zichzelf gaan roemen. Zo haalde hij de kleine David achter de schapen vandaan. Zo werd Paulus bekeerd en zo zijn er zoveel voorbeelden in de Bijbel. Zo wil God ons juist gebruiken. Zoals het avondmaalsformulier zegt. Mensen die het buiten zichzelf van de Heere Jezus verwachten. Kent u hem? Juist deze mensen wil de Heere gebruiken. En hij zegt, ga heen in deze kracht. De Heere zegt het in vers 16. De Heere zeide tot hem, omdat ik met u zal zijn. Zo gij de Midianieten slaan zal als één man. Zou Gideon niet verschrikt opgekeken zijn? Of verbaasd? Gideon wordt een instrument in Gods hand. Maar hij ziet het niet zitten. En hij vraagt om een teken. Een teken om het zwakke geloof van Gideon te versterken. Een bijzondere weg, langs een bijzondere weg geeft de Heere dat teken. Gideon biedt de onbekende man, de engel des Heeren, een maaltijd aan. Vers 19. Een overvloedige maaltijd. Een geitenbokje, ongezuurde broden. Hij gebruikt een evameel. Moet u eens opletten, dat is veel. Dat is tussen de 20 en de 40 liter. Dat is een maaltijd voor 10 personen. En dat in een tijd waarin Israël leeg geplunderd wordt. Waarom? Gideon spreekt zijn respect uit voor de gast. Gastvrijheid, belangrijk in het Oude Oosten. Zorg ervoor dat de gast genoeg heeft. En als Gideon het gemaakt heeft, zet hij het op de rots. De engel des Heren raakt met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en er schiet een vlam. Het teken is gekomen, de twijfel is weg. Het teken laat zien wie de bezoeker is. Er is alleen nog maar een zwart geblakende plek te zien. De schrik slaat Gideon om het hart. Hij heeft de Heren gezien, van aangezicht tot aangezicht. En iedere Israëliet wist, als dat gebeurde, dan moest je sterven. Je kon de Heren niet zien, van aangezicht tot aangezicht. Maar Gideon hoeft niet te sterven. God komt om zijn volk te verlossen. God spreekt van vrede. En zodra Gideon die woorden hoort, ervaart hij vrede in zijn hart. Vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En hij bouwt een altaar en geeft het de naam. De Heere is vrede. Als je de Heere hebt ontmoet, dan komt er vrede in je hart. Gideon, hij moet strijden, maar het loopt uit op vrede. En dan gaat hij zijn eerste daad verrichten als richter. En dat hebben we niet gelezen, maar hij hakt een beeld om dat bij zijn vader op het erf staat. Een Baals beeld. En dat doet hij nog wel in het donker. Hij is toch nog wel een beetje bang, maar hij doet het wel. Even heel kort een lijntje. Reformatie begint dichtbij. Bij je thuis. Misschien goed om even over na te denken. Reformatie begint in je eigen leven. Denk er eens over na. Wat kijk je? Wat lees je? Hoe, jongeren, ga je met sociale media om? Kun je er de Heere mee dienen? Reformatie begint dichtbij. Geldt ook voor ons, niet alleen voor Gideon. Als Gideon dit gedaan heeft, gaat hij het leger op de been brengen. Vers 34, hij blaast op de bazuin. En daar komen ze aan, de stammen naar Gods naam genoemd. 32.000 man. Ze gaan naar de vlakte van Jisrael. Maar de vijand, ze zien die liggen, heeft een leger dat 4 keer zo groot is. Dat lukt toch nooit? Kun je je voorstellen dat Gideon dat ook denkt. Hoe gaan wij dat ooit redden tegenover die enorme tegenmacht? De twijfel slaat toe, terwijl de Heere zulke sterke beloften had gegeven. Een teken had gegeven. En nu ziet Gideon het niet meer. Gideon vraagt opnieuw om een teken. Hij vraagt om een vlies, een wollen vacht die hij op de grond legt. Of die nat mag worden, terwijl de grond eromheen droog blijft. Het gebeurt. Is Gideon nu overtuigd? Nee, hij vraagt opnieuw om een teken. Wel een beetje beschroomd, lezen we in vers 39. Wel een beetje beschroomd. En Gideon zeide tot God, uw toorn ontsteken niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Laat mij toch alleen ditmaal het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen en om de aarde eromheen dauw. Dat gebeurt. En dauw, dan moet u niet denken aan een beetje grondmist. Nee, het is eigenlijk nachtmist. Enorm belangrijk in zo'n land als Israël. Die nachtmist die kwam op uit zee. En die dauw die is heel belangrijk. Als Elia bij Ahab het oordeel aankondigt, dan zegt hij dat er dauw nog regen zal zijn. En die dauw is eigenlijk nog belangrijker. Vooral in de maanden van droogte. Van mei tot oktober viel er nauwelijks regen in Israël. En dan kwam er wel elke nacht die dauw die het land bevochtigde. De psalmen die zingen ervan. Psalm 133, gelijk de dauw op de Hermon. Of psalm 65, gij die de aarde vruchtbaar maakt van boven. Een grote weldaad, die dauw. En dan is inderdaad dat vlies helemaal droog, terwijl de grond eromheen nat is. Nu is het genoeg voor Gideon. Hij is bevestigd en bemoedigd door die tekenen en hij maakt zich op voor de strijd. Waarom stelt Gideon deze vraag? Mogen ook wij om tekenen vragen als we willen weten hoe God zijn wil bekend gaat maken? Als we een keuze moeten maken tussen twee dingen. Toch is dat niet precies wat hier gebeurt. God heeft al eerder zijn wil bekendgemaakt. Gideon moet Israël gaan verlossen van de Midianieten. En de Heere zal hem de overwinning schenken. Waarom vraagt Gideon dan toch nog een bevestiging? Hij heeft onvoldoende vertrouwen dat de Heere zijn woord nakomt. Twijfel. Want wat is een waar geloof? Niet alleen een stellig weten of kennen met het hoofd, het verstand, maar ook een vast vertrouwen met het hart. En vanmorgen komt de vraag ook op ons af. Misschien denken we wel, wat een bangerik die Gideon. Maar laten ook wij de vraag eens heel eerlijk stellen. Vertrouwt u, vertrouw jij, vertrouw ik op God, op zijn belofte. Spreek hierover met anderen, maar ook met de Heere. Heere, wilt u de belofte in mijn leven waarmaken? Gideon zoekt een voortdurende bevestiging van zijn twijfel. Dat zien we ook bij de discipelen, ook in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart. Ze hebben moeite om de Heer Jezus volledig te vertrouwen. Denk aan Thomas. Hij wil de wonden van de Heer Jezus zien. Eerst zien en dan geloven. De Heere laat zich hier bij Gideon 2 keer op de proef stellen. Wat laat dat zien? Het getuigt van de grote genade van God voor zijn volk. De verlossing die hij wil schenken is belangrijker dan het geloof of de twijfels van Gideon. In hem, in de Heere, ligt het vast. Hij is de betrouwbare God. Kom bij tweede, de tekenen voor het wachtende volk. Gideon richt zich tot de verbondsgod. God had met zijn volk dat verbond gesloten. Dat betekende voor de mensen in Israël leven in geluk, vrede en zegen. Vandaar dat het ook fout gaat als dat volk dat verbond keer op keer verbreekt. Zich daar niet aan houdt. Maar de Heer is trouw. Hij laat niet varen wat zijn hand begon. Gideon vraagt de Heer om een teken. En dat is niet vreemd. Dat zien we steeds in het Oude Testament gebeuren. Steeds weer geeft de Heer tekenen om zijn woord te bevestigen. We zien dat bij koning Hiskia als de zon wordt stilgezet. We zien dat als het volk Israël uit Egypte vertrekt met de uittocht. Denk aan het manna in de woestijn. Tekenen van de Heer. Denk aan het water uit de rots. Denk aan de doortocht door de Rode Zee en de Jordaan. Het volk zal in het beloofde land komen. De Heere heeft het zelf beloofd. Steeds weer moet dat volk op de verlossende God gericht worden. Denk maar aan de 10 geboden als een proclamatie van de bevrijding, van de verlossing. De Heere die hen uit de slavernij verlost heeft. Maar steeds moet het volk daar weer op gericht worden. Gods volk. Toch geeft dat ook wel een worsteling, want regelmatig wordt die trouw van de Heere niet gezien. Steeds weer is er de reactie van ongeloof. Toon ons uw werk, o Heere. En dan komt er steeds weer dat verlangen dat God zijn volk verlost. Die verlossing, die wordt toegespitst naar dat ene punt waarover de profeten al eeuwen spreken. In iedere verlossing ziet de gelovige Israëliet van het Oude Testament een bevestiging van de komst van de held die Israël gaat verlossen. Het volk leefde in de verwachting van die verlosser. De verwachting van de Messias. Zo kunnen wij, mogen wij, moeten we de lijn vanmorgen doortrekken naar het Nieuwe Testament. De verwachting van de Messias. En dan niet als een politieke bevrijder, zoals de discipelen dachten en de Emmausgangers. Maar als de lijdende knecht die zijn volk verloste van de zonde. God heeft aan zijn wachtende volk tekenen gegeven. En dat teken was vervulling van al die andere tekenen. En de vervulling van alle beloften. Zijn zoon, zijn kruis, zijn dood en zijn opstanding. Denk aan Simeon in de tempel. Dan zegt hij het ook tot Maria. Dit kind, bestemd tot de val en opstanding van velen in Israël, is tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ziet u het? Het wonder van verlossing op Golgotha. De vervulling van de belofte. Begin van de vernietiging van de vijanden van God. De vijanden van Gods volk. De belofte voor de volledige overwinning van Christus zijn er. Pasen moet alleen nog zijn voltooiing krijgen. En daar worstelt het geloof mee. Want we zitten hier nog in de realiteit van de gebroken wereld. En al die waaroms die ik aan het begin van de preek stelde, die hangen daarin. Waarom is er dan nog zonde? Waarom is er zoveel strijd en moeite? Maar dwars daardoorheen klinkt de opdracht aan Gideon, maar ook aan u, jou en mij. Wees een strijdbare held. Niet altijd even gemakkelijk om ervoor uit te komen dat we een levende God dienen. En niet de afgoden van deze tijd en deze wereld. Vorige week gesprek met belijdeniscategezant. En die zeiden ook de bekende groet. Welkom in de strijd. Ja, dat is geloven. Welkom in de strijd. Strijd naar de wereld en in je leven. Als er aanvechting is. Welkom in de strijd. Het geloof gaat niet altijd over de toppen, maar ook zo vaak door de dalen. Maar het loopt uit op een vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En dat lijkt nu nog zo onwerkelijk. Ik moest denken aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Op 11 november 1918 spreken de oorlogvoerende landen af dat er een wapenstilstand ingaat. Om 11 uur in de morgen, om 11 uur precies. Dus dat betekent dat er 10:15, 10:15, 11:05 nog schoten klinken. nog mensen worden neergeschoten. Maar dan, om 11:00 precies, gaan de klokken luiden en komen de soldaten uit hun loopgraven na 4 jaar. Die vrede is dan zo onwerkelijk. Ze kunnen het zich nog niet voorstellen. Dat wapen waar ze 5 minuten geleden mee schoten, dat ze dat neer mogen leggen. En zo is dat ook voor ons. Die vrede die alle verstand te boven gaat, is nog zo onwerkelijk. Nooit meer moeite, nooit meer pijn. De strijd voorbij. In die strijd hier mogen we weten dat de Heere die belofte geeft. Ik ben met u. De Heere is erbij. Dat zit in die verbondsnaam. En de belofte, het Pinksterfeest, komt tot een glorierijk einde. Wie roept om de doorwerking van Pasen in zijn leven, roept ook om de geest van Pinkster in zijn leven. We hoeven vanmorgen, gemeente, niet bij Pasen te blijven hangen. Maar we mogen in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren uitzien naar dat feest. De Heere zorgt ervoor dat zijn koninkrijk tot bloei komt. En daar zie je al iets van als het evangelie de wereld rondgaat. Het is zijn werk. God werkt. En zijn werk en ons geloof, dat zijn die twee aparte dingen. Maar die horen bij elkaar. Het is de Heere die zijn volk verlost. En die verlossing kun je niet door redenering begrijpen. Maar het komt altijd weer aan op geloof, op vertrouwen, op overgave. Geloof in Gods genade, Gods macht en in zijn trouw. Alleen door het werk van de Heilige Geest word je bekeerd en daarop gewezen. Alleen door dat werk van de Geest kunnen we Paas- en Pinkstergelovigen zijn. Mogen we om een teken vragen? Die vraag heb ik net gesteld. Want je kunt hard oordelen over Gideon. Wat een bangerik. Hij heeft ook veel tekenen nodig. Hij heeft niet zoveel vertrouwen. Valt me een beetje tegen. Maar gemeente, laat het maar heel dicht bij onszelf houden vanmorgen. Hoe zit dat bij ons, bij u, bij jou, bij mij? Hoe vaak vallen dingen tegen? Hoe vaak kunnen we twijfelen? Hoe wil de Heere ons geloof versterken? Ik wil daar 3 dingen over zeggen, want hij geeft ook zijn tekenen. Allereerst door de sacramenten. Het gulden vlies is geen sacrament. Maar de Heere Jezus heeft de sacramenten ingesteld. Jongens en meisjes, tekenen en zegelen. Het is echt waar. Zo zeker als je ziet dat het water schoon was als een kindje gedoopt wordt. Zo zeker is het dat het bloed van de Heere Jezus ons reinigt van al onze zonden. En zo geldt het ook voor het avondmaal, als de tafel gereed staat. Als de wijn en het brood geproefd worden. Zo zeker is het dat het bloed en het lichaam zijn tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De Heere bevestigt door de tekenen en zegels van zijn verbond, zijn belofte, onze opdracht en de uitkomst. Er valt nog iets over te zeggen. Laten we goed beseffen dat we de hele Bijbel hebben. Gideon had maar een klein stukje van de Godsopenbaring. Maar de Heere heeft ons zijn woord gegeven. Alles wat een mens nodig heeft om zalig te worden, staat erin, zegt artikel 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En zo wil de Heer ten derde ook werken, door zijn woord. En dan kan dat soms op hele verrassende en bijzondere manieren gebeuren. Dat je bemoedigd wordt door een bepaalde tekst die in je gedachten komt. Of op een kaartje staat, of als een broeder of zuster met je spreekt. Dan kan je soms zomaar ineens bemoedigd en versterkt worden door die tekenen die de Heere geeft. Maar je moet er wel oog voor hebben. Iemand zei eens, als je nat wil worden, moet je in de regen gaan lopen. En zo is het ook met het woord van de Heere. Als je eruit wil leven, dan moet het ook open gaan. Door de kracht van de Heilige Geest, die de zekerheid en het vertrouwen wil geven aan ons, aan u, jou en mij, als je door het geloof mag horen bij dat wachtende volk tussen Pasen en Pinksteren. En dan kan er aanvechting en inzinking en moeite zijn. Soms kunnen we ontmoedigd zijn en dan denken we die wederkomst. Hoe lang duurt het nog? Maar mogen steeds weer gewezen worden op die tekenen die de Heer heeft gegeven. De kribben, het kruis, het geopende graf, de tongen als van vuur. En zo mogen we naar Pinksteren toe leven als bemoedigde mensen. Zo mogen we bemoedigd verder gaan op onze woestijnreis door dit leven. Als een wachtend volk, als een verwachtend volk. Want Christus komt op de wolken van de hemel. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Als God zijn volk in heerlijkheid zal kronen. Maranatha. Amen. Danken en bidden. Heer in de hemel, almachtige God, opnieuw komen we tot u in gebed. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Heere, we danken u dat u uw tekenen heeft gegeven. Maar we willen u ook bidden of u wilt maken dat we door de leiding van de Heilige Geest die tekenen verstaan, dat we ze zien, dat we ze opmerken. En Heere, wilt u daartoe ook de studie en de opening van uw woord zegenen. We komen opnieuw tot u in gebed, want we kunnen soms zo vertwijfelde gelovigen zijn. We hebben gehoord van Pasen, maar vraag het ons af. Waar blijft de realiteit van het geopende graf, van de overwonnen zonde in de wereld om ons heen, maar ook dichterbij in ons eigen leven. Heere, we merken soms zo weinig van dat opstandingsleven, van de paasoverwinning. Maar dan willen we u danken voor uw woord, voor de tekenen die u gegeven heeft, dat sommige mensen als Gideon ons een voorbeeld kunnen zijn. Het kan zo herkenbaar zijn, zo twijfelmoedig, dat we niet aan één teken genoeg hebben, maar dat we steeds weer bemoedigd en versterkt moeten worden. Hij durft het niet en hij vraagt het nog een keer en nog een keer. Heren, misschien herkennen we dat wel, dat we net als Gideon niet zo zeker weten. Dat we denken, kies vooral mij niet uit, Heren. We bidden u, wilt u ons gebruiken als een instrument, als een werktuig in uw handen. Dat we tot een zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Wilt u ons bemoedigen, ook om te strijden tegen de afgoden van deze wereld. Wat kunnen ze ons in de greep houden? We hebben gehoord dat reformatie dichtbij begint in ons eigen huis, in ons eigen leven. Heren, dan kunnen we strijden tegen de afgoden, tegen de wereld, tegen de duivel en tegen mijn eigen vlees. We moeten het u belijden, we schieten tekort. Wilt u kracht geven om te strijden en wilt u ons helpen om de Baal als beeld uit onze buurt weg te halen? Heren, wilt u onze ogen ervoor openen dat we bemoedigd en versterkt mogen worden, keer op keer, dat we kracht mogen krijgen? Wilt u kracht geven in die geestelijke strijd die we kunnen ervaren? Dat u het vanmorgen tegen ons zegt, als tegen Gideon. Gij strijdbare held, ga heen in deze uw kracht. Want ik ben met u. Dat belooft u. Maak dat we dat ervaren in ons leven. Dat we de aanwezigheid en de krachtige nabijheid van u, de levende God, mogen kennen. Heren, wilt u ons dan ook tekenen geven om te bemoedigen en ons te versterken? We vragen u dat heel eerbiedig, want u bent de heilige God. Wilt u ons versterken door de sacramenten, door uw woord, dat we er opmerkzaam in lezen? Wilt u ons verstand, ons hart en ons hart openen voor dat woord en de hindernissen wegnemen? Zo bidden we u, Heren, om bemoediging als we moedeloos en krachteloos zijn en voelen. Dat we versterkt mogen worden en dat we mogen zien op u, de opgestane en opgevaren Heer Jezus Christus, die ons beloofd heeft: ik zal u niet in de steek laten, maar ik zal mijn trooster zenden. Heren, maak dat we zo op deze wezenzondag niet als wezen achterblijven, maar de kracht van boven verwachten met het Pinksterfeest. Heren, zo komen in gebed tot u. Wil u danken voor deze dienst, dat die hier mocht plaatsvinden. Dank u voor het orgelspel, voor het zingen. Heren, we danken u voor het werk van de koster. We danken u dat alles in goede orde mocht verlopen. Wilt u ook zijn met dat gedeelte van de kerk op deze wereld waar niet in vrijheid bij elkaar gekomen mag worden, maar waar de kerk vervolgd wordt. Heren, we bidden u voor die broeders en zusters. Wilt u ook hen nabij zijn? Zo komen we tot u in gebed. We willen u vragen of u ons het verdere van deze zondag nabij wilt zijn. Dat het een dag is die apart staat. Een dag is tot uw eer. Een dag is waarin we bezig kunnen zijn met de dingen van u. En mogen rusten van onze werken. Heer, en wilt u ons dan ook vanmiddag in uw huis brengen? Vraag u dat uit genade in vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We gaan nu onze slotpsalm zingen, psalm 118, het zevende vers. En daar zingen we het volgende. Dat is ook iets wat Gideon mocht ervaren. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. En wat er verder volgt in psalm 118, het zevende vers. heft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
Yeah.